Ik lees met u, zusters, die ik zojuist niet aansprak, maar ik wil het alsnog graag doen. Onze zuster Buitink, onze zuster Wallet, ook u hartelijk welkom. En broeders, wij lezen het laatste hoofdstuk van Daniël. Daniël 12. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel, en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren altoos en eeuwig. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniël, zag en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever der rivier en de ander aan gene zijde van de oever der rivier. En hij zeide tot de man, bekleed met linnen, die boven op het water de rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man, bekleed met linnen die boven op het water van de rivier was. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij dien die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien, de hand van het heilige volk, al deze dingen voleindigd zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet. En ik zeide, mijn heren, wat zal het einde zijn van deze dingen? En hij zeide, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden, doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoeste gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Tot zover. Broeders en zusters, vervolgingen zette Jacobus Revius, de Deventer dichter uit de 17e eeuw, boven zijn poëzie. Een klein gedicht is het maar. Ik denk dat wanneer ik het aan onze broeder Brechtman vraag, dat hij het zo voordraagt. En hij kijkt wat bedenkelijk, maar na het eerste woord weet hij het wel. Vervolgingen. Je kunt het vinden in Revius' bundel, de Overijsselse Zangen en Dichten. Het gaat over Gods kerk onder het kruis. En het luidt als volgt. Een aanbeeld is de kerk. Wanneer ze wordt geslagen, zo doet ze anders niet dan dulden en verdragen. Maar al de hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn zelf op het lest te pletteren gegaan. Gods kerk onder het kruis. De boodschap is duidelijk. De gemeente van Christus heeft het in deze wereld bij tijden zwaar te verduren. Er zijn machten en krachten die het wel bewust op haar gemunt hebben. Moeten we denken, als voorbeeld, aan de instrumenten waarvoor de apostel Paulus de gemeente van Efeze al waarschuwde als hij oproept tot het aandoen van de geestelijke wapenrusting. Want zo schrijft hij, we hebben een strijd. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Eén troost, echter. Er is een macht nog sterker. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. Al de hamers die op deze aanbeeld slaan, zijn zelve op het lest te pletteren gegaan. En daarmee zijn we bij de inhoud van het boekje Daniël. Gisteren hebben we iets gehoord over Daniël de balling. Samen met zijn drie vrienden en andere jongeren van hoge afkomst was hij in het jaar 605 voor Christus, in het derde regeringsjaar van Joachim, de koning van Juda, door Nebukadnezar meegenomen naar Babel, ver weg van eigen stad en heiligdom. En zo is het, en we hoorden het, zo is het zijn hele lange leven gebleven. Veel jaren achtereen verbleef hij aan het Babylonische hof. Na de val van het Babylonische Rijk diende hij het Medo-Persische Rijk dat daarop volgde. Van zijn weg en van zijn wandel als balling in dat heidense land kunnen we heel wat leren. We hoorden dat. Me dunkt dat mede met het oog daarop de Heere ons dit bijzondere Bijbelboek gegeven heeft. Maar zeker niet als enige doel. Daniël is immers niet alleen de balling, hij is vooral de ziener. De Heere heeft aan Daniël bijzondere openbaringen gegeven. Enerzijds door middel van de dromen van koning Nebukadnezar en vervolgens rechtstreeks door dromen en gezichten die hij zelf ontvangt. We zien een duidelijke coupure binnen het profetenboek van Daniël. De eerste hoofdstukken, de eerste zes, spelen zich af tussen het eerste jaar van de regering van Nebukadnezar, 605, en het derde jaar van koning Kores, 526. Maar veel van de gedetailleerde profetieën worden onder woorden gebracht door middel van gebeurtenissen die veel eeuwen later concreet zullen plaatsvinden. Namelijk in het midden van de tweede eeuw voor Christus. De tijd dat Antiochus de Vierde, bijgenaamd Epiphanes, het volk van God gruwelijk zou onderdrukken. Deze Antiochus was van 175 tot 164 voor Christus koning van de Hellenistische Seleuciden, een Grieks-Syrisch rijk. Wat zouden we als de kern van het boek Daniël kunnen formuleren? Ik wil een poging wagen, deze. De almachtige soevereiniteit van de God van Israël over de geschiedenis en over de koninkrijken van deze wereld. De almachtige soevereiniteit van de God van Israël over de geschiedenis en over de koninkrijken van deze wereld. Enkele subtyperingen. De Heere, hij bevestigt koningen en zet ze af naar zijn wil. We horen deze belijdenis zowel als getuigenis van Daniël, hoofdstuk 2, als zelfs uit de mond van Nebukadnezar, hoofdstuk 4. Ook dit. De Heere zal de koninkrijken van deze wereld oordelen en ze doen verdwijnen. In plaats daarvan is er zijn eigen koninkrijk dat nimmer zal vergaan. Zijn rijk is een eeuwig rijk. En opnieuw is het Daniël uit wiens mond we deze proclamatie horen, hoofdstuk 2. Het is ook de inhoud van het nachtgezicht waarover we lezen in Daniël 7. In dat gezicht van hoofdstuk 7 blijkt nog iets heel bijzonders. Dat koninkrijk van God dat zal geregeerd worden door iemand als eens mensenzoon. Een zoon des mensen die komt met de wolken, aan wie macht wordt gegeven. Het is iemand die kenmerken draagt van zowel menselijke als goddelijke eigenschappen. En dan nog iets. De heiligen zullen tot het einde getroffen worden door beproevingen en moeite. Maar de Heere belooft hun roem, eer en het eeuwige leven in het uiteindelijke koninkrijk van God. Het boek Daniël loopt uit, en we lazen het in hoofdstuk 12, op de erkenning dat de Heere heerst over alle strijdtonelen en gebeurtenissen. Hij komt om zijn volk te heiligen en te verlossen. Maar, dit is een keerzijde, allen die zich tegen hem verheffen, zullen verdelgd worden. En buitengewoon aangrijpend. Meer dan elders in het Oude Testament. Buitengewoon aangrijpend is de tekening van de tweeërlei bestemming van de mens. Te dien tijde zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven, verlost van alle strijd en moeite. En genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Nou broeders, tot zover een kleine typering van de inhoud van het boek Daniël. Laten we nou eerst dat boekje eens samen doorbladeren. En daarbij beperk ik me tot de dromen en de visioenen. Als we hoofdstuk 1 als een soort proloog beschouwen, dan worden we in hoofdstuk 2 direct al bij het centrale thema van dit profetenboek gebracht. Daniël droomt zijn droom, droomt zijn droom over het grote beeld. Het blijkt in de woorden van Daniël een huiveringwekkend beeld te zijn. Het is van een wonderlijke samenstelling. Het hoofd van goud, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van koper, de onderbenen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. Dat gouden hoofd, zegt Daniël tot de koning, dat bent u. De komende rijken zullen allemaal minder van aanzien en macht zijn. Na u zal een ander koninkrijk opstaan lager dan het uwe en daarna weer een ander. En het laatste, dat van ijzer en leem, zal zelfs een gedeeld koninkrijk zijn. Gewoonlijk vullen we het in als, achterinvolgens, het zilveren rijk van de Meden en Perzen, het koperen Griekse wereldrijk daarna, en vervolgens het harde ijzeren Romeinse rijk. En alles wat daarna volgt is niet meer dan ijzer vermengd met leem. Maar daarmee is de droom niet ten einde. Er volgt een dramatische anticlimax. Want zonder enige aankondiging en zonder dat er mensenhanden aan te pas komen, raakt daar een steen uit de berg los en komt met donderende overmacht naar beneden. Tegen dat grote en grootse koninklijke koninkrijkenbeeld aan en vermaalt het tot pulver. Het rijk van de steen veroorzaakt de vernietiging van het rijk van het beeld. Welke kracht zit daarachter? Wel, de belijder, Daniël. Hij schroomt niet om het rechtuit en ronduit te zeggen. En we lezen het wel 4 keer. De God van de hemel. En wonder, de koning beaamt het. De koning antwoordde Daniël en zeide: het is de waarheid dat uw God een God der goden is en een Heere der koningen. In hoofdstuk 3 is het opnieuw een beeld dat de aandacht vraagt. Maar nu niet een imaginair, maar een feitelijk beeld. En de schone belijdenis van de koning blijkt niet meer dan een morgenwolk te zijn. Want iedereen moet op zijn last voor dat beeld knielen. En we weten wat er gebeurt. 3 mannen weigeren, maar de God van de hemel neemt het voor hen op. Zelfs een gloeiende oven is voor hen geen beletsel. En opnieuw horen we een quasi-ontroerde koning getuigen. Er is geen andere God dan deze God die zo verlossen kan. Maar ondertussen is het wel opnieuw gebleken. God de Heere regeert, beeft gij volken. En dat laatste is ook te zeggen over wat er in hoofdstuk 4 te lezen valt. Opnieuw droomt de koning. Het wordt hem in dit kapittel merkwaardigerwijze, heel bijzonder is het u wel eens opgevallen, zelf in de mond gelegd. De koning is aan het woord. Een goddeloze koning die woorden spreekt, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ook in deze geschiedenis ontwaren we de strijd tussen het koninkrijk der hemelen en het rijk uit de afgrond. Hoogmoed komt voor de val. Het is een diepe val. De koning, eerder vergeleken met een gouden hoofd, wordt aan de beesten gelijk. Waartoe dat? En we lezen het 3 keer in dit aangrijpende hoofdstuk. Opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen. Het is hier met het beeld van een boom, groot en sterk, waarvan de hoogte tot aan de hemel reikt en die over heel de aarde wordt gezien. Die boom is de koning. Maar dan is daar die hemelse wachter, op wiens last die geweldige boom wordt omgehakt. Daniël 4 eindigt met de belijdenis van de koning, waarin hij de koning des hemels looft en erkent. Hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Aan de hoofdstukken 5 en 6 ga ik nu voorbij. Dan alleen de opmerking dat ze min of meer elkaars spiegelbeelden zijn. Hoofdstuk 5. Belsazar, een spottende en lichtzinnige koning, komt ten val. Hij stort van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Maar hoofdstuk 6, Daniël, een biddende en godvrezende balling, wordt uit de kuil opgericht. De Heere, de koning der koningen, hij verhoogt deze en vernedert gene. En dan gaan we de grens over. De grens tussen de 2 delen van het boek Daniël. En dan komen we van de Daniëls berichten bij de Daniëls gezichten. Hoofdstuk 7. Min of meer het centrale hoofdstuk van het boek. Het is zeker niet ten onrechte dat veel verklaarders lijnen trekken tussen de hoofdstukken 2 enerzijds en 7 anderzijds. In 2... 4 onderdelen van het ene beeld. Goud, zilver, koper, ijzer en leem. Een visioen van 4 koninkrijken en hun einde. Hoofdstuk 7. 4 grote dieren. Allemaal opklimmend vanuit de wereldzee. Een leeuw, een beer, een luipaard en een niet nader te typeren gruwelijk en sterk dier, afwijkend van welk ander dier dan ook. Ook hier een visioen van 4 koninkrijken en hun einde. Nog iets. Er wordt in de commentaren wel gewezen op een bepaalde symmetrie. In de hoofdstukken 2 tot en met 7. Een soort omarmende parallelie. Ik wees al op de treffende overeenkomst tussen 2 en 7. Allebei een profetie van de opgang en daarna de neergang van eertijds machtige en dreigende rijken. Daarbinnen, de hoofdstukken 3 en 6, bij allebei een ontroerend getuigenis van volharding in het publiekelijk dienen van de Heere, gevolgd door een wonderlijke redding. In 3, de 3 vrienden in en uit de gloeiende oven. En in 6... Daniël in en uit de dreigende leeuwenkuil. En daarbinnen weer de hoofdstukken 4 en 5. Gods oordeel aangezegd en uitgevoerd, tijdelijk uitgevoerd aan Nebukadnezar, hoofdstuk 4. En Gods oordeel aangezegd en uitgevoerd, definitief uitgevoerd aan Belsazar. Wat nu hoofdstuk 7 betreft, het is vooral dat vierde dier dat als afschrikwekkend getekend wordt. Als Daniël het ziet, huivert hij ervan. Het beest is dreigender dan een leeuw, sluwer dan een luipaard en sterker dan een beer. We lezen van klauwen die grijpen en een hoorn die stoot. 10 hoornen en dan nog 1. Vooral die 11e hoorn voert krijg tegen de heiligen. Het overwint zelfs het volk van God. En de woorden van die 11e hoorn, het is 1 en al lastertaal tegen God. Maar dat is niet het enige. Een ander schouwspel vertoont zich. Daniël blikt in de hemel en ziet dat er tronen zijn gezet. Een vierschaar wordt gespannen. De Heere als rechter verschijnt, hier genoemd de oude van dagen. En denk daarbij niet aan een aftakelende bejaarde, maar aan één wiens dagen zijn van ouds, van de jaren der eeuwigheid. Eer de bergen geboren waren en de aarde en de hemel waren gegrondvest, was hij en is hij. Die is het, van hem wordt gezegd, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was als vuurvonken en de raderen een brandend vuur. En over vuur gesproken, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. En ook dit, 1000 maal 1000 dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem. En dan gaat het gebeuren, het gericht zette zich. En de boeken worden geopend. Om een lang verhaal kort te maken. Van de macht van dat vreselijke dier. En van zijn handlangers. Voor wie heel de wereld beefde en sidderde. Blijft helemaal niets, niets over. Maar dan ziet Daniël nog meer. En ik citeer nu zelf slechts de versen 13 en 14. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en ze deden hem voor hem naderen. En hem, die zoon des mensen, werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, opdat alle volken, natiën en tongen hem zouden eren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. De zoon des mensen. We horen nog van hem. Maar ik ga nu eerst naar hoofdstuk 8. Nu geen droom, maar een visioen. Een gezicht dat Daniël in wakende toestand ontvangt. Maar wat hij dan allemaal ziet. Een ram met 2 hoorns. En een geitenbok met 4 hoorns, waarvan er 1 heel groot wordt. Het is een vervolg op wat de profeet 2 jaar eerder zag. Wel beschouwd betreft het de uitvergroting van een klein stukje dat in hoofdstuk 7 werd getoond. De focus van de camera richt zich nu op een onderdeel, een close-up. Speciaal van de periode van het tweede en derde dier uit het vorige hoofdstuk. Waarbij binnen dat geheel nog eens extra nadruk valt op die kleine hoorn. De centrale boodschap van dit visioen is wat we lezen in de versen 9 tot en met 14, met de uitleg in de versen 23 en volgende. Het betreft, en later zal het blijken, het betreft heel speciaal het bewind van de koning, wier naam we al eerder hoorden, Antiochus de Vierde, Epiphanes. De toevoeging aan zijn naam wijst om diens hoge pretentie alsof hij een goddelijke verschijning was. Zijn schrikbewind over Israël wordt hier tot in detail voorzegd. De nieuwgebouwde tempel zal het centrum van ontwijding en verwoesting worden. Een pseudo-offerdienst zal worden ingevoerd. Antiochus zal zich beijveren om de dienst van de Heere een radicale en fatale nekslag toe te dienen. En het lijkt hem nog te lukken ook. En te midden van dat goddeloze geweld hoort Daniël een verzuchting. Vers 13. Hoe lang, Heere, tot hoe lang zal dat gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zijn, zodat het heiligdom als ter vertreding zal overgegeven worden? Hoe lang, Heere? De zucht van de kerk der eeuwen. Kent u Psalm 13? De zucht van de kerk des Heren tot heden toe onder het kruis. De inhoud van het bekende hoofdstuk 9 was gisteren al aan de orde. Met 4 werkwoorden wordt de worstelende smeking van Daniël hier getypeerd. Hij spreekt, hij bidt, hij beleidt en hij werpt zich neer. Maar de Heere hoort naar hem. Gabriël, de bode van God, komt. Namens de Heere noemt de engel deze man met zijn verbroken hart en zijn verslagen geest een zeer gewenst man. Wat blijkt het waar te zijn? De schrift verklaart zichzelf. Op deze zal ik zien. Op de arme en de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Gabriël komt met toezeggingen uit de hemel. De Heere ontfermt zich over zijn volk. Over het volk. En over de stad. En over het heiligdom. Het zal er weer zijn. De bediening der verzoening zal er weer zijn. De Heere zal een einde maken aan de overtredingen. Hij zal de zonden verzegelen. De ongerechtigheid zal hij verzoenen. Een eeuwige gerechtigheid zal hij aanbrengen. De profetie zal verzegeld, dat is bekrachtigd, gegarandeerd worden. En het heilige der heiligen zal weer functioneren. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Het tijdsbestek waarin dit alles zal gebeuren, geeft Gabriël ook nog aan. 7 plus 62 plus 1. 70. Moeten we ze lezen als jaarweken? Hoe dan ook, in ieder geval is het een bestemde, een door de Heere bepaalde tijd. Tot slot de hoofdstukken 10, 11 en 12. Die vormen één geheel. Waarbij hoofdstuk 10 een soort inleiding en het 11e hoofdstuk ons een blik op de wereldgeschiedenis gunt en het slothoofdstuk een toespitsing en een afronding vormt. Op de specifieke inhoud van 10 en 11 ga ik nu niet in. In 10 vers 14 lezen we dat een bode van de Allerhoogste God nu de engel Michaël aan Daniël meldt: nu ben ik gekomen om u te doen verstaan wat uw volk overkomen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor veel dagen. De aankondiging dus dat het visioen dat nu volgt betrekking heeft op de toekomst van het volk. In hoofdstuk 11 komt het aan de orde. Een enkel vers is er gewijd, een enkel vers maar over de tijd van het Perzische Rijk. Iets uitgebreider over de periode van het Griekse Rijk. Tamelijk uitvoerig over de rijken van Egypte en Syrië. En tenslotte gedetailleerd over de verschrikkelijke tijd van Antiochus de Vierde. Ik zou zeggen, wilt u er meer over weten? De boeken van dominee J. Westerink, profeet van het Rijk van God. En evenzeer van Sinclair Ferguson, uit de serie The Preacher's Commentary, zijn leerzaam. Er zullen nog veel andere genoemd kunnen worden. Dominee Westerink schrijft: wij die erachter staan kunnen ons alleen maar verwonderen over de grote nauwkeurigheid waarmee Daniël door Gods geest geleid de gebeurtenissen in de wereld en in Israël in die periode heeft beschreven. Over de platte conclusie van de kritische schriftuitleg waarvan we ons distancieren hadden we het gisteren al. Ten slotte hoofdstuk 12. Het perspectief van de profetieën blijkt verder te liggen dan de tweede eeuw voor Christus. De bewoordingen van dit slothoofdstuk herinneren aan andere plaatsen in de Heilige Schrift. Aan wat met name de Heere Jezus heeft gezegd over het laatste der dagen. En aan veel wat ons in het boek Openbaring wordt geopenbaard. We lezen over de tijd van verdrukking en benauwdheid. En over de gruwel der verwoesting. Die benauwdheid zal zo groot zijn dat de ellendigen het land het zullen uitroepen. En ik zei het al, tot hoe lang in hoofdstuk 12 komt het terug. Daniël hoort het allemaal aan en hij begrijpt het niet. Zijn uitroep is: mijn Heere, wat zal het einde van deze dingen zijn? Zal er nog verlossing zijn? Daniël 12 begint er zelfs mee. Voor wie zal er verlossing zijn? Te diertijd zal uw volk verlost worden. Namelijk al wie gevonden worden geschreven te zijn in het boek. Het boek? Welk boek? Broeders, zusters, zal het een ander boek zijn dan waarover we in het boek Openbaring lezen. Openbaring 21. Het slotvers. Zo separerend. Maar zo aanwijzend waar het op aankomt. In haar, dat is in het nieuwe Jeruzalem, zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. Het boek Daniël wijst ons niet minder dan andere plaatsen in de Heilige Schrift op de twee wegen en de tweeërlei bestemming. Ik citeer het u al. Velen van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. En genen tot versmaadheden. En tot eeuwige afgrijzing. Ik zal er straks in een ander verband nog op wijzen. Maar het is met name, broeders, de Heer Jezus zelf. Die met name bij dit boek Daniël geleefd heeft. En dat geldt ook van dit aspect. Dit in zijn prediking zo voortdurend aan de orde komende aspect. Van het eeuwige vuur. Van de worm die niet sterft. En het vuur dat niet wordt uitgeblust. Het gewicht van het boek Daniël was gelegd op het hart van de Heer Jezus Christus. En als hij in de stilte van de eeuwigheid tot zijn vader heeft gezegd: ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Broeders, dan was dat niet alleen de Tenach. En dan waren dat niet alleen de psalmen, die ook. Maar dan waren dat ook de geschriften, de Ketubim. En heel bijzonder, Daniël. En Daniël zelf? Tot hem is het laatste vers van zijn boek gericht. Het is de stem van de Heere zelf. Gij, ga heen tot het einde, waar gij zult rusten en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen. De hoogbejaarde Daniël kan zijn levenseinde getroost tegemoet gaan. Het blijkt en het blijft waar. Let op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. Ook dat is de boodschap van Daniëls boek. Ja, dit was nog maar mijn samenvatting van het boek Daniël. Het is wel duidelijk, voor zover we het nog niet wisten, het boek Daniël brengt ons op de fronten. Het is oorlog, een heftige en zeer gewelddadige oorlog. Er is strijd in deze wereld. Heel dit Bijbelboek is vol van de confrontatie. Zo u wilt, van de botsing, de mondiale collisie tussen het Rijk van God en het Rijk van de wereld, tussen de stad van God en de stad van de mens, tussen het Koninkrijk van het licht en het Rijk van de macht der duisternis. De inzet van de boze is geen andere dan de ondergang van het Rijk van God. En er zijn momenten dat het erop lijkt dat hij de overwinnaar is. In elk hoofdstuk van Daniël is die strijd het thema. Ook Luther leefde bij Daniël. Klinkt door in zijn lied: de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. En laat het niet te vlot zingen, maar het is wel waar. Hij zal als kaf verdwijnen en allen die met hem gemene zaak maakten. Dat is Daniël. Nu is het de vraag, natuurlijk een heel belangrijke vraag, hoe we dat alles nou moeten uitleggen. Hoe preek je hierover? Hoe actueel is de boodschap van Daniël? De verklaringen in dit Bijbelboek zijn divers. Ik noemde al de kritische benadering van Daniël. Ik ga daar nu gewoon maar aan voorbij. De opvatting, laat ik zeggen, onze opvatting is de historische opvatting. De visioenen worden verklaard als echte profetieën. Een verbijzondering van deze opvatting is die van het dispensationalisme, de leer van de bedelingen. Ik ga er verder niet op in. Ik meen dat met deze opvatting de boodschap van de boeken als Daniël en Openbaring in een soort Procrustesbed wordt gewrongen. En ik vrees dat op deze wijze de bedoeling van Gods woord eerder versluierd dan verduidelijkt wordt. Boek Daniël is ons niet gegeven door middel van allerlei inlegkundige vondsten te proberen Gods programma voor de eindtijd in te vullen. De Bijbel is geen puzzelboek. Maar betekent dit dat we de uitleg van Daniël alleen historisch op de tijd die geweest is mogen toepassen? Het is duidelijk, de visioenen in de hoofdstukken 7 tot en met 12 zijn in veel opzichten letterlijk in vervulling gegaan in de tweede eeuw. Maar moeten we de duiding daartoe beperken? Bedunkt van niet. De kerk der eeuwen heeft dat ook niet gedaan. De traditie van de Daniël-uitleg is zeer verscheiden, akkoord, maar de doorgaande lijn is toch wel geweest dat de christelijke kerk hierin profetie heeft gelezen. Profetie van een toekomst. Ja, natuurlijk van de Messiaanse tijd en van de verwoesting van Jeruzalem, maar niet minder van het einde van de wereld, van de laatste dagen. En daarbij gaat het, nogmaals gezegd, niet om een invulling bij voorbaat van de dingen die zullen gaan gebeuren. Maar waar wel om? Wel om de troostvolle wetenschap bij Gods kerk. Dat de Heere regeert en dat de poorten der hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. Ik hoef u niet uit te leggen wat het profetisch perspectief inhoudt. De metafoor van het berglandschap. U weet het wel. Statenvertalers kennen in dit verband iets van een bepaalde beduchtheid en toch, ik lees bij hen, van welk alles de verstandige lezer zal mogen oordelen. Wat wij nodig hebben, juist als predikers van het woord van God, verstand met goddelijk licht bestraald, om hierin tastend en zoekend en biddend om de verlichting van de Heilige Geest hierin uitleg te geven. Wat ons, broeders, de vrijmoedigheid geeft om hier de lijnen toch, misschien voorzichtig, maar toch verder te trekken, verder dan de tijd van de Seleuciden en de Maccabeën, wel, dat is het woord van God zelf. Op tal van plaatsen in het Nieuwe Testament worden woorden uit Daniël geciteerd. En degene die dat met de hoogste autoriteit doet, is de Heere Jezus zelf. Met de verwijzing naar Daniël 9 laat hij in Matteüs 24 en in Markus 13 de waarschuwing horen. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die merken daarop. Jazeker, het zal hier gaan over de dingen van 40 jaar later in Jeruzalem, maar niet minder toch over het einde der tijden. De Heer Jezus zei dit in de laatste week van zijn leven. Opmerkelijk, broeders, hoe hij in de laatste dagen, heel bijzonder in de laatste week, keer op keer woorden van de profeet Daniël in de mond neemt. Je zou kunnen zeggen, hoe ernstiger de dingen zijn, hoe knellender het wordt, des te actueler is dit profetenboek van Daniël. Het was in diezelfde laatste week, een enkel voorbeeld maar, dat de zaligmaker de gelijkenis van de wijngaardeniers sprak. Hebt u niet gelezen, zo verwijt hij de schriftgeleerden, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoeksteen geworden. Wie op deze steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, zal vermorzeld worden. Een verwijzing zowel naar het evangelie van Psalm 118 als naar de droom van Daniël 2. De steen die van de berg afrolt. Christus Jezus, de Zoon des mensen, is die steen. Door de mensen verworpen, maar bij God dierbaar. En als de Heer Jezus op de berg afscheid gaat nemen van zijn discipelen. En hij zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En wanneer hij tot hen zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dan openbaart hij zich daar, impliciet, als de zoon des mensen, aan wie volgens Daniël 7 macht gegeven is. Trouwens, dat de Heere Jezus zich de zoon des mensen noemt, is een rechtstreekse ontlening aan Daniël 7. Hij claimt hiermee het bewijs van zijn afkomst uit de hemel rechtstreeks bij de grote God vandaan, zoon des mensen. Anders dan het, zo denk ik, bij velen in de gemeente klinkt, die denken dat hij daarmee iets zegt over zijn mens zijn. De zoon des mensen is juist een zeer hoge titel. En me dunkt, degenen onder Israël die de schriften kenden, en velen kenden het, in hun oren heeft het ook zo geklonken. Zo klonk het in de oren van Jezus' tijdgenoten. Ze kenden de boeken van de profeten. De zoon des mensen, wie zich zo noemt, die presenteert zich als groots en ontzagwekkend. Hem werden immers heerlijkheid en eer gegeven. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. De Heere Jezus. Jazeker. Hij is de man van smarten. De lijdende knecht. Maar zo openbaart hij zijn heerlijkheid. In het kleed van het tegendeel. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar let op hoe hij zich noemt. De zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegge. De zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En toch vergeet niet. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen. En alsdan zal hij een ieder vergelden naar zijn doel. De hoge priester Caiaphas vraagt het hem. Zijt gij de Christus, de Zoon van God? En zijn antwoord, ik zeg u, van nu aan zult gezien de Zoon des mensen zittende aan de rechterhand van de kracht Gods en komende op de wolken des hemels. En niet alleen de Heer Jezus greep in zijn prediking op het boek Daniël terug, hetzelfde komen we vooral tegen het boek Openbaring. In heel wat aanhalingen uit Daniël in dat laatste Bijbelboek. En dan zijn het vooral de woorden betrekking op oordeel en gericht. Openbaring 13. Het beeld van het beest dat aanbeden moest worden. Openbaring 11. Het beest dat uit de afgrond opkomt dat een dodelijke dreiging vormt. En het geschreven zijn in het boek. Openbaring 13. En Openbaring 21. Het mogen ons duidelijk zijn, de betekenis van het boek Daniël strekt zich verder uit dan de oudtestamentische tijd. En ook verder dan de intertestamentaire tijd. We mogen en moeten de lijnen trekken naar onze eigen late tijden toe. Nogmaals, niet om te speculeren hoe het allemaal zal gaan. Maar wel om het besef van de verwoede strijd tussen de stad van God en de stad van de mens om dat besef levend te houden. En om de geesten van de tijd te onderscheiden. Het boek Daniël wil verstaan worden als een alarm in de tijd van crisis. En zo is het ook menigmaal gelezen. Calvijn hield zijn prelectiones, zijn colleges, over het boek Daniël in het jaar 1559... Het was de tijd toen de spanningen rond de religieuze en politieke situatie in Calvijns vaderland juist toen hoog opliepen. En de Zwitserse dominee Walter Luthi hield in de bewogen jaren 35-36 in de Oecolampadiuskerk te Basel 12 preken over Daniël. En in ons land was het professor Edelkoort, die in 1939, dus aan de vooravond van de bezettingsjaren, een serie preken over Daniël hield in de Amsterdamse kerken. En het bekende boek van dominee H. Veldkamp, Die knopen ontbindt, verscheen voor het eerst, met zijn eigen woorden, verscheen voor het eerst in de dagen dat Seyss Inquart over Nederland stadhouder was. Daniël is een boek voor crisistijd. En nu, broeders, onze tijd. Enkele weken geleden verscheen een herdruk van een van de eerste boekjes van Dr. W. Aalders. De hemel is rood. De titel en de boodschap zijn ontleend aan Matteüs 16. De Heer Jezus doet daar een scherp verwijt aan het adres van Farizeeën en Sadduceeën. Als het avond geworden is, zegt gij, schoon weder. Want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood, gij geveinsden. Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Notabene, Aalders schreef het in 1961, bijna 60 jaar geleden. Toch is zijn analyse van de tijd sindsdien alleen maar relevanter geworden. Aalders schrijft in zijn boekje dat onze kennis toeneemt, maar ons besef van de waarheid neemt af. Wij vliegen steeds sneller door de tijd. Dan moet je voorstellen, vergeleken toen en nu. Wij vliegen steeds sneller door de tijd, maar wij verliezen finale gerichtheid. Techniek en wetenschap geven ons bestaan expansie. Maar wij boeten in aan het ware leven. Nou, zeg nou zelf, als dat toen waar was, nu wel te meer. Zouden we het niet mogen zeggen dat in 2019 de schaduwen, ik zeg het maar heel voorzichtig, de schaduwen van de gruwel der verwoesting zichtbaar worden, die beslag leggen op onze samenleving? Ik wil het illustreren met woorden van Peter Hitchens in zijn vorig jaar verschenen boek Opstand tegen God. Ik citeer. Een nieuw en onverdraagzaam utopisme wil de laatst overgebleven sporen van het christendom verwijderen uit de wetten en de constituties van Europa en Noord-Amerika. Dit keer gebeurt het vooral ten behoeve van de individuele vrijheden die voortgekomen zijn uit de culturele revolutie van de jaren 60 van de 20e eeuw. Men ontsteekt thans in woede bij de geringste suggestie, en let op, dat seksuele drift betoomd zou moeten worden door morele grenzen. Als je dat zegt, heb je het gedaan. Weet u nog wat onze burgemeester Femke Halsema een half jaar geleden in Amsterdam zei? Bij liefde hoeft geen moraal te komen. Peter Hitchens verder. Of dat die enige noodzakelijke verbinding zou moeten hebben met de voortplanting. Dit utopisme gaat uit van de natuurlijke goedheid van de mens en van vertrouwen in de leer van de mensenrechten. Een nieuwe elite met een rijkdom en luxe die geen vorige generatie had kunnen bedenken, laat het strafrecht los en doet huwelijkse trouwte niet om haar eigen genotzucht te legitimeren. Maar de christelijke kerk dan? Nogmaals Hitchens. De kerken vormen het laatste bolwerk van verzet tegen deze verandering. Maar die zijn uitermate zwak. Zelf ook geïnfiltreerd door seculier liberalisme en vervuld van onzekerheid en schroom. Maar, ik heb het maar over mezelf, ik hoor mezelf zeggen, wij zijn er toch nog? Wij, die pal staan voor de gereformeerde waarheid, wij, met onze nog redelijk volle kerken, wij in ieder geval. Wij van de Haamstedenconferentie. Of zo u wilt, wij van de gereformeerde bond. Of wij, nee, niet gewoon hervormd, maar hersteld hervormd. En wij van bewaar het pand. Wij die nog preken van de drie stukken. En van de twee wegen. En van de ene naam. En die het durven te zeggen. Als ik daar een weerwoord op formuleer, broeders, dan doe ik dat met Herman Bavinck. Herman Bavinck in zijn woord vooraf in een bundel preken van de gebroeders Erskine, of Erskine zo u wilt. Nadat hij de prediking van de Merrowmen omschreven had en dan de toets aanlegt tegen het geestelijk leven van zijn eigen dagen, schrijft Bavinck: Het is alsof wij niet meer weten wat zonde en genade, wat schuld en vergeving, wat wedergeboorte en bekering is. Ja, in theorie kennen we ze wel. Maar we kennen ze niet meer in de ontzaglijke realiteit van het leven. Valt het u op? Bavinck schrijft in de eerste persoon meervoud. Ik doe het vanmorgen ook maar. De hand in eigen boezem. En we moeten, broeders, vanmorgen tegen elkaar zeggen, tegen onszelf. Als we over Daniël nadenken. Tuares agitur. De zaak gaat ons aan. Zo ernstig is het. Ik ga afronden. Geliefde broeders, laten we niet menen dat de verleiding tot afval aan ons en onze kinderen voorbij zal gaan. Of anders wel de verzoeking tot aanpassing. De macht van de duisternis zal niet rusten voordat er een gruwelijk afgodsbeeld in het heiligdom zal staan. Antiochus Epiphanes. In het heiligdom van onze kerken. En van onze scholen. Van onze gezinnen. Van onze harten. Daar is het hem om begonnen. Is het denkbeeldig dat we terecht zullen komen in een Babels situatie, waarin, om met collega Westering te spreken, Gods volk zal worden uitgeknepen en uitgewrongen. En een geweldige afval zal zijn. En een diep ingrijpende kerkverlating. Is die ontwikkeling al niet ingezet? En toch, broeders, dit wil niet als laatste gezegd zijn. De Zoon des mensen. Hem is macht gegeven. Het hart van de boodschap van Daniël. En hij heeft het als zijn nalatenschap meegegeven. Ik zal met u zijn. Tot aan het laatste van de dagen. Want aan mij is gegeven. Alle macht. In de hemel en op de aarde. Gegeven door wie? Waardoor die oude van dagen. Door hem. Die van de eeuwigheid is. Toch. Leeft God nog. Hij leeft en zal zijn almacht tonen. Wat waren de laatste woorden van de Heer Jezus en zijn discipelen? Voordat hij het Kidrondal inging en naar de Hof der Olijven ging. Wel, een uitspraak met twee elementen. En het is de samenvatting van het boek Daniël. Zal hij er zelf ook aan gedacht hebben? Ik denk het. Als hij het zegt. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is het ene. Maar er staat iets tegenover. Heb goede moed. Ik, de Zoon des mensen, heb de wereld overwonnen. Toch nog één ding. Want hoe moeten wij daarin staan? Heel persoonlijk. Persoonlijk, ambtelijk. Als het werk weer moet gaan beginnen voor velen van ons. Opvallend is, en ik gaf daar nog maar nauwelijks aandacht aan, maar ik wil ermee besluiten. Opvallend is hoe dikwijls we Daniël getekend zien, groot man als hij was, getekend zien in een situatie van vrees en ontreddering. Ik geef het u maar door. Hoofdstuk 4. Als Daniël de droom van de koning moet vertellen, dan is hij een uur lang stil. Zijn gedachten beroeren hem. Hoofdstuk 7, We lezen, mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam. En vervolgens, wat mij, Daniël, aangaat, mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn glans veranderde aan mij. Hoofdstuk 8, bij het zien van het visioen van de ram en de bok, dan verschrikt Daniël en hij valt op zijn aangezicht. En even later blijkt dat hij zelfs een aantal dagen ziek is, ziek van schrik. En hoofdstuk 9, als hij de Heer in het gebed zoekt, dan doet hij dat met vasten in zak en as. En in hoofdstuk 10 krijgt Daniël een gezicht van Michaël, de engel. We lezen, toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en werd stom. Broeders, dat gebeuren, die houding, die reactie, de parallel met het eerste hoofdstuk van Openbaring dringt zich op. Ook daar zien we een man, een apostel nog wel, één die in de schoot van de Heer Jezus had gelegen, die van schrik op de grond ligt. Hij lijkt wel dood, maar dan is daar kostbaar de Zoon des Mensen in zijn heerlijkheid. En hij is niet te verheven om voor zijn dienaar door de knieën te gaan en hem aan te raken met zijn rechterhand en Johannes deze bemoediging te geven. Het heeft alles te maken met Daniël. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste die leef. Ik ben dood geweest, maar ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. We hebben ook een roeping. En ik wil dat tenslotte verwoorden met een gedicht van Andries Dongera. Erboven staat de boodschap. Zeg aan het volk, er is zwaar weer op til. Maar Heer, het is al jaar en dag zwaar weer. Nochtans, er is zwaar weer op til. Maar Heer, geloven doet men het niet meer. Er is een volk dat brood en spelen wil. Niet voor één keer, maar telkens weer. En hoeveel woorden ik er ook aan spil, het lacht en danst en taalt naar u niet meer. Wel zie ik hier en daar nog enkele getrouwen, maar ach, ze zijn zo weinig in getal. En meestal zijn het kinderen en vrouwen. Profeet, sta op. Profeet, ga profeteren. Want voordat ik als rechter komen zal, moet zich mijn volk geheel tot mij bekeren. Broeders, vertroost elkander met deze woorden.